Start. Ja?
This is the TPO podcast.
De week van de waarheid voor Schiphol-directeur Benschop.
Dat komt natuurlijk, ja, mag ik het zeggen, een beetje lullig over, hoor. Dat besef ik reuze goed.
Julia Rijksman bekritiseerde Nieuwsuur wegens aanpak van Kaag.
Er is hier iemand in de studio die dat niet zelf zo ervaart. En dat is iemand uit uw eigen partij.
En de snijtafel snijdt Rutger Bregman aan stukken.
Eigenlijk kan het toch haast niet, ja, in een proloog. En daar gaat het al mis.
Ja.
Aflevering 356.
Ranting and Reason.
Bert Bresson.
Roderick Phalo.
This is the award-winning TPO podcast.
Goedenavond, Bert.
Goedenavond, Roderick.
Het is maandagavond 30 mei, de dag waarop Marcel Geloof aankondigt te stoppen als hoofdredacteur van het NOS-journaal.
Ja, het voelt toch anders dan, hè? Ineens.
Opeens anders kijk je naar het NOS-journaal.
De wereld ziet ineens anders uit, zonder Marcel Geloof. Ik ben benieuwd of ze dan een negroïde transgender in een rolstoel vinden. Want we kunnen natuurlijk niet zomaar nu weer een blanke man daar aan het hoofd zetten, hè?
Nee, precies. En ze kunnen ook niet achterlopen bij RTL, want RTL heeft een vrouw aan het hoofd.
Juist.
Van de organisatie, van RTL Nieuws. Dat kan niet weer een Marcel Geloof zijn. Ook niet als hij grijs is.
Nee, dus dat moet echt, dat moet minimaal een vrouw zijn. Het liefst een zwarte vrouw, denk ik toch wel.
11 jaar is hij hoofdredacteur van het NOS-journaal geweest, deze Marcel Geloof. En daarvoor was hij onder meer eindredacteur en chef bij het RTL Nieuws. Klein stukje uit het archief van Beeld en Geluid over de doelstelling van het NOS-journaal volgens Marcel Geloof.
Wij elke dag het belangrijkste nieuws van die dag willen vertellen. En dan is de vraag, wat vind je dan het belangrijkste nieuws? Hoe bepaal je wat het belangrijkste nieuws van een dag is? Ja, nu wordt het alweer een stukje moeilijker. Wanneer is het belangrijk als we het relevant vinden voor ons publiek? En wanneer is het dan relevant? Ja, als het jouw leven raakt of kan raken. Of als dat wij vinden dat het zo belangrijk is dat je het zou moeten weten. Omdat het een belangrijke ontwikkeling of gebeurtenis in de wereld is.
Ja, dat geldt eigenlijk voor iedere nieuwsorganisatie, toch?
Ja, dat lijkt mij vrij redelijk coherent verhaal ook.
Ja.
Het is alleen moeilijk uit te leggen, omdat het nou eenmaal iets is wat je doet op gevoel. En het probleem daarvan is dus dat je, wat natuurlijk ook zijn probleem altijd was, wat alle hoofdredacteurs problemen hebben, dat je voortdurend onder vuur ligt, omdat mensen zeggen, waarom heb je dit en dit als nieuws gekozen? En daar is eigenlijk nooit een antwoord op. Anders dan dat je zegt van ja, dat dit het nou eenmaal, waarvan ik dacht dat het het meest relevante nieuws was.
Ja.
En iedereen denkt daar wat anders over. De NOS denkt er ook anders over. Die hebben wel eens als journaalopening gehad dat marketeers bij Albert Heijn mensen in een plaatje met een gekleurde huid als laagste klasse indeelden, als laagste inkomenklasse. Dat was meer iets waarvan ik dacht, is leuk op het einde. Als een soort rubriekje met Peer Ulijn, maar NOS kiest dan voor om dat als opening te doen. Maar ja, kijk, het is natuurlijk dus telkens de keuze van degene die daar op dat moment over gaat. En dat is altijd enorm subjectief bij nieuws.
Ja, en er is nog iets wat lastig is voor het NOS-journaal. Want NOS-journaal heeft ook een taak om belangrijke evenementen in beeld te brengen. Dat geldt
Koningshuis.
Niet alleen, precies, Koningshuis. Daar zijn allerlei verplichtingen. Je merkt toch ook wel, ik heb ook nog een tijdje bij de NOS gewerkt. Je voelt dus wel een soort verplichting. Dat zij wel zich, het is wel een beetje, toch een beetje de koninklijke NOS, als ik eerlijk ben.
Ja.
Op zich is dat niet erg, maar ze voelen zich, die redactie en ook denk ik Geloof als hoofdredacteur, voelt zich natuurlijk verplicht om bepaalde dingen te doen. Gewoon omdat het moet.
Ja, ik heb hem daar wel eens over gesproken, over dat Koningshuis. Want het is natuurlijk altijd heel kazig, hè, kritiekloos en dat soort dingen. En overdadig aanwezig als iets met het Koningshuis is. Er zijn momenten geweest dat je naar de NOS-site ging, dat je denkt van, misschien moet je het maar gewoon oranje.nl noemen. Ja. Maar hij zei ook van, weet je, het staat in de mediawet dat ik dat moet doen.
Ja.
Dus ik ben alleen maar de boodschapper. Dus hij liet het een beetje in het midden. Maar ja, het is zo. En het staat dus inderdaad ook in de wet. En daar is die NOS dus voor. Dus ja, dat is soms heel, heel lastig. Omdat het natuurlijk, het is eigenlijk niet echt nieuws, weet je wel. Het is een soort evenementenshit die leuk is bij de EO. Maar ja, je moet dan toch aan de ene kant dat serieus nieuws doen. En tegelijkertijd dat Koningshuis braaf elke keer maar weer verslag van doen.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk rare dingen als verslaggevers die rouleren en die dan de ene dag nog keihard nieuws uit Rusland brengen en de volgende dag dan de prinsesses moeten gaan staan interviewen. Hè?
Ja.
Weet je? En dan denk ik eens kijken, ja.
Ja, en het wringt altijd een beetje met het idee, tenminste bij mij, dat je toch, je zet het NOS Journaal aan als je kijkt voor nieuws. En dan krijg je verplichte kost, hè, soms, zoals we inderdaad de verjaardag van Amalia bijvoorbeeld. En dan denk je, ja, maar het heeft niks met nieuws te maken.
Het is natuurlijk ook altijd volstrekt kritiekloos. Weet je, er is nog nooit een kritische vraag aan die hele koning of koningin gesteld op die manier. Nee. En dat is natuurlijk, weet je, dat gaat heel erg in tegen de normale nieuws- en journalistiekcultuur die je hebt. En dat is gewoon erg lastig, denk ik, ja. Maar ja, ze kunnen daar dus niets aan doen. Maar het is denk ik ook wel, het is gewoon outdated, vind ik.
Ja?
Maar die hele
voor
media
een publieke omroep bedoel je?
Ja, de hele publieke omroep is outdated. En die mediawet is ook outdated. Je, maar goed, zolang het zo is, is het zo. Dus en geen enkele hoofdredacteur kan er iets aan veranderen. Je kunt niet anders dan daaraan gehoorzamen. Je bent nou eenmaal de zender die dat moet verslaan. En dus moet je dat zo doen.
Nee, maar ik vind dat dus voor een taak voor de publieke omroep. Ik vind het fijn dat de publieke omroep er nog is. En dat hij dit soort zaken ook in beeld brengt.
Apart.
Maar de vraag is, precies. De vraag is of je dat inderdaad in het journaal moet hebben.
Nou, überhaupt een NOS, weet je. Ik zou zeggen, van maak dan gewoon een aparte evenement.
Nog een omroep.
Koningshuis-tak of zo. Die inderdaad dat soort dingen doet. Want dat is natuurlijk gewoon een soort, ja, een soort, want het is gewoon evenementen-tv. Ik vind het ook beter bij de Tros pas of zo, weet je wel. Het is echt leuk voor tijdens het poffertjes eten en tijdens naar de Efteling gaan. Maar waarom moet de NOS dat doen? Maar ja, dat heb ik ook met sport, moet ik zeggen, weet je. Hoezo doet de NOS sport? Maak een apart sportzender of zo.
Ja, dat is het.
Hou sport uit mijn nieuws, alsjeblieft.
Ja. Op de radio bedoel je vooral, inderdaad. Ja, dat begrijp
overal.
Ik.
TV, radio. Mm-hmm.
Het is een belangrijke week voor de Schiphol-directeur Dick Benschop. Morgen, dinsdag, wordt hij in een hoorzitting van de Tweede Kamer ter verantwoording geroepen voor de bende op Schiphol. Woensdag is er een deadline van de vakbonden voor hogere lonen. Als aan die eisen niet wordt voldaan door Benschop, dan komen er stakingen en wordt de puinhoop 2, 3, 4 keer zo groot. Dus Benschop ligt onder zware druk en zondag zat hij bij Buitenhof.
Wat ik echt vervelend vond, was dat ik de eerste week met corona thuis zat. Toen ben ik even ontsnapt op een ochtend, even kort in dat bootje gezeten.
Oh, is dat het?
Oh, dat komt natuurlijk, ja, mag ik het zeggen, een beetje lullig over, hoor. Dat besef ik reuze goed. Maar de rest van de dag ook weer aan het werken met het team en beschikbaar en bereikbaar. En aan het puzzelen en aan het oplossen. En sommige van die trips hebben ook te maken, en ik ben niet heel veel weg geweest, hoor, maar wel even ook weg geweest.
Ja.
Ook met andere onderdelen van onze agenda. We zijn bezig een internationale coalitie over de verduurzaming te bouwen.
Ja, kijk, zo werkt het dus. Die Schiphol-directeur die deed dat regelmatig in het gesprek met Pieter-Jan Hagens. Laten weten dat hij heus wel hard aan het werk is. En met de goede dingen, namelijk verduurzaming. Niemand kan ontkennen dat verduurzaming urgent is. Op die trein zat hij.
Ja, hij is niet zo goed in PR, hè, denk ik. Het is dat hij niet, hij snapt niet. Ik bedoel, hij zal gelijk hebben. Het is natuurlijk vast iemand die elke dag een hele drukke agenda heeft. En dus in de hoofden van zijn functie over de hele wereld moet reizen continu. Maar ja, het is niet een goed moment om dat te doen. Dan moet je daar aan denken. En als je dan gaat zeggen, ik zet in zo'n bootje. Ga dan niet in zo'n bootje. Weet je, ik snap gewoon ook niet dat er niemand is die dat tegen hem zegt. Dan zeg ik van, misschien is het niet zo'n handig moment om dat nu te doen. Als je al hebt gezegd dat je corona hebt. Of ga nou niet nu naar Porto met je gezin. En als je wel gaat, ga dan zelf ook in die rij staan. En ga met een commerciële vlucht. Weet je, of ga niet.
Nee, dit was eigenlijk weer een vorm van damage control op de slechtst mogelijke manier. Want hij pakte inderdaad niet aan. Hij zei niet van, de eerste dagen heb ik me erop verkeken. Daarna zijn we keihard aan de slag gegaan. Dat is fout gegaan.
Precies.
Ik trek me dat aan. Ja, dat vind ik geloofwaardig. Maar dat niets daarvan in dat hele gesprek bij Buitenhof.
Nee, maar Benschop komt ook van de PvdA. Het is een klassieke regent. Het is echt ook regententaal die je hoort. Ook iemand die zegt parbleu. Weet je, waar valt het volk nu weer over? Kunnen we niet wat stroopwafels uitdelen als het te lang duurt? Geef ze een gratis kopje koffie en hup weer weg. Weet je dat? Het is typisch iets van de elite waar het volk zich al 30, 40 jaar aan ergert. Daar komt deze Benschop ook vandaan. Dat is natuurlijk het grote probleem. En ik denk dat het voor dit soort bedrijven zou het ook mooi zijn als je dus inderdaad daar eens wat betere mensen voor vindt. Dus die dan ook snappen dat je dan op dat moment zegt, ja, sorry, heb ik het verkeerd gedaan? Heb ik helemaal verkeerd gedaan?
Zou dat toch heerlijk zijn en ja, verfrissend?
Maar, weet je, niet zo'n, dit is weer zo'n Stef Blok. Dit is weer zo iemand die nog nooit... Ja, dit is iemand die nog nooit zelf boodschap heeft gedaan in de supermarkt.
Ja. Hij vindt het haast vervelender dat hij gefotografeerd is in een bootje in Den Haag dan de chaos op Schiphol. Maar Pieter-Jan Hagens die houdt hem bij de les.
U als luchthaven bent ervoor om te zorgen dat vluchten kunnen starten en landen, dat passagiers aan boord kunnen komen. Dat lukt niet. En u zegt nu in uiterste instantie, cancel ik vluchten en daarmee leg ik het probleem op het bordje dat van de passagiers.
Nee, juist niet. Want als ik het op goed geluk doe en het past niet, dan hebben we de rijen die te lang zijn, die niet voorspelbaar zijn. Mensen die misschien toch hun vlucht niet halen, of dat je op woensdag besluit dat het zondag toch er iets af moet. Dat is pas de echte
disruptie. Dus hoe dan ook,
echte disruptie.
Zal de passagier de dupe zijn?
Nee, er is altijd schaarste op Schiphol. Toen we 500.000 bewegingen mochten, milieugrenzen. En de huidige schaarste wordt bepaald door de hoeveelheid personeel. En dan moet je planmatig aan aanpassen. En als je dat lang genoeg van tevoren doet, en dat kunnen we nu, dan is de impact zowel op de luchtvaartmaatschappij, op de passagiers, is zo beperkt mogelijk.
Wat u eigenlijk zegt is, ik heb nu eenmaal te weinig personeel, dus ik kan mijn kerntaak niet uitvoeren.
Mijn kerntaak is te zorgen dat we een voorspelbaar, aangenaam passagiersproces hebben binnen de grenzen die er zijn. Die grenzen was altijd al een volumegrens. Er was ook in 2019 meer vraag naar vliegen in Nederland dan mocht op Schiphol. En nu zal er een grens zijn die deze zomer, en hopelijk niet al te lang, maar ook bepaald wordt door de tekorten aan personeel. En dat is alleen maar je verantwoordelijkheid nemen, omdat wij het niet uit de hand mogen laten lopen en moeten zorgen dat we zeker weten dat dat niet gebeurt. En dan heb je naast alle maatregelen die we kunnen doen van meer personeel, de betere doorstroming, het slot op de deur, de uitplaatsing, heb je ook
die maatregelen achter de deur nodig. Ja. Meneer Benschop, tot slot, zullen die rijen weg zijn van de zomer? Op Schiphol.
Die rijen, als we praten over de uitwassen, die moeten we absoluut weg zien te krijgen. We moeten weer terug naar een voorspelbaar, aangenaam
die
proces.
Die moeten we weg zien te krijgen, een aangenaam, voorspelbaar proces. Ja. Die rijen, zullen ze weg zijn? Die ellenlange rijen? Dus
de ellenlange rijen wel natuurlijk, maar er zullen altijd rijen zijn.
Mooi, hè? Je zegt tegen deze PvdA-boomer, deze regent, deze manager in optima forma, zeg je, hey, er zijn te veel rijen, ga ze oplossen. Weet je wat hij dan doet? Schrap dit aantal vluchten. Rijden weg. Probleem opgelost. Weet je, het dak lekt. Zullen we het dak repareren? Ik haal gewoon het dak weg. Weg, daklek.
Ja.
Wat is het probleem? Ja. Hey, wat zeur je nou?
Nee, precies. Maar dit is precies het probleem inderdaad. Dat hele gesprek gaat over dat hij op een Excel-sheet is hij aan het rekenen. Maar als er dan op een gegeven moment vliegtuigen uitvallen en mensen hun vakantiebestemming niet bereiken en de hotels niet kunnen bereiken en hun vakantie naar de kloten gaat, daar hoor je hem niet over. Dat zit helemaal niet in zijn systeem.
Hij zegt gewoon van, kijk, nu is mijn spreadsheet weer compleet. De auto is stuk. Ik verkoop de auto. Geen auto, ook geen kapotte auto. Oké, ik kan niet meer op mijn werk komen 's ochtends. Maar dat is niet mijn probleem. Aan mij werd gevraagd om het probleem met de kapotte auto op te lossen. Nou, het probleem is toch opgelost. Dus wat zeur je dan over problemen? Ja, maar echt dit. Het is iemand die het ook eigenlijk vindt. Van ja, ik ben aangesteld om dat te doen. Nou, dat doe ik toch.
Ja.
En dat is dan, dat moeten anderen. Dat is dan het probleem van anderen. Als ik dan niet op vakantie kan en mijn hotel moet cancelen en geld kwijt ben en weet ik veel wat. Ja, dat is niet zijn probleem. Als je hem vraagt, tel alle schroefjes, gaat hij alle schroefjes tellen. Weet je, u vraagt, waar draai je? Het maakt hem niet uit. Kijk, hij gaat straks, weet ik veel, wordt hij baas van een hbo, denk ik. Of burgemeester in een middelgrote stad. Je weet hoe dat soort dingen gaan bij dat soort mensen. Het kan helemaal niet zoveel schelen.
Maar het tijdperk van dit soort managers is toch echt al lang voorbij. Je hebt toch.
Dat zou je denken, maar
kijk dan naar Amerika, weet je wel. Daar zie je echt die mensen. Ik bedoel, daar is ook van alles op aan te merken. Maar daar staan managers die staan het vuur uit hun schoenen te praten als er dingen misgaan of er moeten dingen anders.
Ja.
En die presteren iets. Maar dit is toch een ambtenaar. Want hij is natuurlijk Tweede Kamerlid geweest. En hij is staatssecretaris voor de Partij van de Arbeid geweest inderdaad. Is toch een beetje een ambtenaar die daar aan die Excel-sheets zit te schudden om te kijken of alles op orde krijgt.
Dit is Nederland ten voeten uit. Dat is het hele probleem. Dit is Nederland. En het probleem is dat Nederland in alle geledingen nog steeds zo is. Dat gaat niet zomaar over. En dat gaat ook niet zo snel. En dat is het grote probleem. We hebben heel veel van dit soort lui. En ze komen altijd van, of ze nou van PvdA komen, of VVD, of D66. Het maakt qua uitvoering niet uit. En het loopt allemaal even goed in de soep. Je moet mensen hebben uit het bedrijfsleven. Je moet mensen hebben die iets hebben laten zien. Die iets kunnen. Je moet de Elon Musks van de wereld moet je hebben om dat soort bedrijven te leiden.
Ja. Dat was goede voorbereiding. Ook van de redactie van Buitenhof. Die hadden dus een staatje van bijvoorbeeld welke kosten er zijn gemaakt richting de beveiliging bijvoorbeeld. En dan zie je dat in de afgelopen jaren enorm op die beveiliging is bezuinigd. En dat is gewoon puur salarissen en mensen. En ook de omliggende luchthavens zijn veel duurder dan Schiphol. Dus er is enorm de afgelopen 10 jaar gewerkt aan kostenreductie, bezuinigingen dus.
Yep.
Daar krijg je dus nu dit soort chaos van.
Dat is waar. Maar deze man is van de PvdA, mind you.
Je zou zeggen dat een PvdA'er, dat hij wel denkt aan wat hogere salarissen voor de werknemers.
Dat zou je denken, maar dat is al ongeveer 150 jaar geleden dat voor de laatste keer was. Dat het een PvdA niet om zijn eigen zakken ging, maar om de zakken van anderen. Dus dat is helemaal. Maar als je het hebt over wanbestuur, kun je altijd bij de PvdA terecht. En niet goed vooruitkijken en niet goed vooruitdenken. Dan kun je altijd bij de PvdA terecht. Maar goed, niet dat het uitmaakt. Het is niet dat het bij andere partijen wel gaat. Maar ik vind echt voor dit soort zaken, denk ik, als je hier nou een topman voor nodig hebt voor Schiphol, dan bel je toch de quote 500 af. Die mensen weten hoe je winst maakt. Weet je wat winst en
verlies
is?
Nee, maar dat wist hij ook, namelijk bezuinigen. Dan ga je vanzelf winst maken.
Nee, maar je moet dus wel bedenken dat je bedrijf over 30 jaar ook nog moet. Dus je kan dan niet. Je hebt mensen, echte denkers heb je nodig. Ja. Mensen die verstand hebben van zaken doen. Mensen die iets kunnen bouwen. Dit is een een grijze ambtenaar.
Ik hoop wel dat het na de zomer op orde is. Want ik heb net mijn vakantie geboekt. Helaas vanaf Schiphol. Ik vlieg het liefst vanaf Rotterdam, Den Haag.
Ja,
dat vind ik
ook,
zo fantastisch, jongen. Maar goed, ik ga pas half september. Dus dan tot die tijd heeft de heer Benschop de tijd, wat mij betreft, om de boel op orde te krijgen. Het liefst zo snel mogelijk. Maar goed.
Mijn vrouw gaat volgende week. Dus die moet dan, ik geloof, 7 of 8 juni weer terug hierheen.
Maar die gaat waarschijnlijk via Rotterdam.
Nee, dat is. Oh. Maar ja, omdat je anders moet je weer overstappen hier. En dat is heel kut. Want dan moet je heel lang weer wachten en dat soort dingen. Dus ik hoop maar dat het dan een beetje ietsjes beter is. Ik geloof dat het fluctueert. Ene keer is het nog geen 3 kwartier, dus dat is toch wel te doen. En de andere keer, als je pech hebt, sta je in de sneeuw op de snelweg te wachten. Luc, of meneer Benschop niet. Die heeft een limousine en een platinumkaart en een eigen vliegtuig. Dus als hij nu nog even een porto wil, dan is dat geen enkel probleem.
2 keer per week, de TPO-podcast op dinsdag en op vrijdag. 2 keer per week,
Ranting and Reason.
Al 5 jaar lang op dinsdag voor Noppes. En dat blijft ook zo. Maar de vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor €4 per maand of €40 per jaar. De TPO-podcast, 2 keer per week en maar 1 keer betalen. Elke week de vrijdagshow voor maar €4 per maand.
Keep the show running.
Ga naar petje.af/TPO-podcast.
Don't miss.
Ah, die vrijdag is zo leuk, joh. Daar moeten we echt weer naar luisteren. Je kan dat allemaal regelen via petje.af/TPO-podcast. Afgelopen vrijdag hadden wij het over oud-NPO-directeur Shula Rijksman, die nu voor D66 wethouder in Amsterdam is geworden. Terecht de vraag, hoe vriendelijk is Rijksman als NPO-hoofd geweest voor D66? En het antwoord is heel vriendelijk. Dat zei de promo-documentaire over Kaag, zuivere journalistiek vond, dat wisten we natuurlijk al. Maar NRC Handelsblad die kwam afgelopen zaterdag met het volgende. Geklaag van Rijksman bij de redactie van Nieuwsuur over de aanpak van Sigrid Kaag. Interview uit die geweldige interviewserie met lijsttrekkers. En dat waren de beste politieke interviews van 2021 op de Nederlandse televisie. Heeft Nieuwsuur een zilveren nipkoffschrijf voor gekregen. En wat deed NPO-baas Shula Rijksman, na het interview met Kaag, waar de D66-leider niet goed uitkwam, klaagt Rijksman binnen de NPO over de felle toon waarop Kaag werd ondervraagd, zeggen betrokkenen, tegen NRC Handelsblad. En dat geloven wij.
Nou, ik geloof dat blind, ja. Dat verbaast me helemaal niets. Dat is wat ik vrijdag al zei.
Ja.
Mensen die een abonnement hebben via petjeaf.af/TPO-podcast, die kunnen dat dan terugluisteren. Ik zei al, die Shula Rijksman, die zit nu niet voor niks zomaar op een D66-wethouderspost in Amsterdam. Die zou daar toch wel iets liever zijn geweest, op zijn minst, voor D66. En jawel!
Ja.
Die gaat toch dat je als onafhankelijk nieuwsuurmaker dan toch even een telefoontje krijgt van
schandalig.
De baas van de NPO.
Schandalig.
Die dan zegt van waarom hebben jullie Sigrid Kaag zo kritisch ondervraagd?
Dit kan echt niet. Dit is beteugeling van de journalistieke controle. Ja, dit is verschrikkelijk. Ja, echt.
Dit is een inmenging die absoluut niet kan.
Nee, totaal niet. Ik was nog, afgelopen vrijdag was ik nog, ik gaf haar nog het voordeel van de twijfel, weet je nog. Ik dacht nog van nou, weet je, dat moet je toch professioneel kunnen scheiden. En je kunt mensen hun politieke voorkeur niet verwijten. En ik ga er eigenlijk ook vanuit dat professionele mensen op dat hoge niveau ook zichzelf inhouden en weten onafhankelijk en onpartijdig te regeren. Maar
nee,
dat doen
hoor.
Ze dus niet. Nee.
Nee hoor, Martin Bosma heeft gewoon al die tijd gelijk gehad. En dat blijkt dus maar weer. Dat komt dus gewoon allemaal uit.
Zij zegt zelf in een reactie: ik heb alleen over de hele reeks uitzendingen aangegeven dat ik het heel heftige manier van interviewen.
Heftig.
Nou, sorry, dat vind ik echt absurd.
Heftig.
Heftig. Laten we even luisteren. Een heel klein stukje uit dat interview van Marielle Tweebeke van Nieuwsuur met Kaag.
Hier moeten wij niet alleen zichtbaar op zijn, we moeten er duidelijk op zijn. Maar het is iets wat gelukkig steeds meer leeft in de Nederlandse samenleving. En helaas,
discriminatie, racisme.
Was Black Lives Matter nodig voor veel andere partijen en mensen om te zeggen:
andere partijen?
Ja, natuurlijk. Helaas, racisme vindt nog steeds plaats, uitsluiting en discriminatie. En we moeten veel meer doen.
Ja, er is hier iemand in de studio die het daar heel erg mee eens is, maar dat niet zelf zo ervaart. En dat is iemand uit uw eigen partij, dat is Osman Buzugay. En u stond op nummer 9 op de kieslijst in Dordrecht.
Goedenavond, Sigrid. Ik wilde graag de Dordrechtse gemeenteraad in en ik heb een persoonlijke campagne gevoerd. Ik ben met voorkeurstemmen democratisch gekozen. Mm-hmm. Dat ik veel stemmen uit de Nederlandse, Turkse, Marokkaanse, Eritrese, Somalische, Poolse en Bulgaarse gemeenschap ontving, spreekt u vast aan als leider van de partij die diversiteit en inclusie wil bevorderen. Ik was heel blij met mijn raadslidmaatschap, maar anderen binnen D66 niet. Dit kreeg ik onder andere te horen. Je hoort hier niet. We zijn geen Denk66. En neem je Turkse zetel mee en ga weg bij D66.
Ja, is allemaal echt gebeurd. Geweldig, zeg. Goed geproduceerd van Nieuwsuur. Fantastische.
Ja.
En ze pakte iedereen even hard aan. En dan krijg je dus de baas van de NPO, Jule Rijksman, die dan de redactie belt om te zeggen dat ze het te heftig vond.
Ja, ik weet niet. De NPO accelereert al jaren in vooral niet-kritische journalistiek. En doe je een keer iets kritisch, krijg je dit. Wat wil je nou? Als je tegen Sule Rijksman zegt van de NPO is links en laf en één pot nijd, zegt ze ho. We hebben ook kritische journalistiek, dus dan doen ze dat een keer bij Nieuwsuur. Ik bedoel, Nieuwsuur is toch behoorlijk goed opgeschoven de afgelopen jaren.
Zeker.
Ze hebben ook niet voor niks die Nipkow-schijf gewonnen, zal ik maar zeggen.
Ja.
En wat krijg je dan van de baas van de NPO in plaats van dat die ook nog eens een keer even een extra schijf komt brengen uit dank, krijg je te horen dat je te kritisch bent.
Ach, ongelooflijk, man.
Nou, het is eigenlijk goed dat die vrouw weg is bij de NPO, zal ik maar denken
nou,
dan.
Zeker wel, ja. Zo'n vrouw moet dan toch ook die redactie oplopen en zeggen: jongens, dit is fantastisch goed gedaan, wat een mooie televisie.
Ja, precies. Maar je hoort er toch achter je mensen te staan. Zelfs als je het niet vindt, dan ga je toch niet bellen. Maar je blijft er gewoon achter staan. Je zegt gewoon tegen die mensen: jullie zijn onafhankelijk. Dat is de bedoeling. En ik sta dus gewoon altijd achter wat jullie maken.
Het was ook super scherp. Nee, precies. Dat kan echt niet. Het was super scherp, want het gaat namelijk inderdaad, in dit fragment hoor je dat Marielle Tweebeke Sigrid Kaag confronteert met natuurlijk haar imago en de verkiezingsleuze dat ze niemand laten vallen en dat iedereen inclusief
precies.
is. En dan heb je dus inderdaad een fantastisch geproduceerd iemand uit Dordrecht die zegt: ja, dat klopt helemaal niet bij D66. En vervolgens krijgt natuurlijk Kaag daar alle ruimte om daarop te reageren. Hoe mooier en zuiverder journalistiek bestaat er niet. Wat doet Rijksman?
Ja, het is dus. En ik zeg.
Kan toch echt niet hoor. Dit.
Ik zeg: het is geen toeval dat het om D66 gaat. Rijksman wilde D66 iets meer te vriend houden dan alle andere partijen. Die ze overigens ook te vriend wilden houden. Nou, en het resultaat. We hebben dat trouwens net al gezegd bij Benschop, bij Schiphol. Dat je komt eerst in het politieke gelederen en daarna mag je een mooi baantje uitkiezen. Nou, dat is bij Rijksman net zo. Die mag nu wethouder worden in Amsterdam. En we weten allemaal dat een wethouderschap in Amsterdam voor een geprofileerd iemand maar één doel heeft. En dat is Kamerlidmaatschap.
Ja, of staatssecretaris of minister.
Ja, nee, ja, goed, maar goed, ja. Kamerlidmaatschap. En daarna is natuurlijk de bedoeling dat je de regering ingaat. Dat is natuurlijk het einddoel.
Ja. Nee, viel ook mij rauw op het dak. Vreselijk.
Jij was weer eens veel te positief.
Ja, veel te positief. Veel te aardig. Veel te vriendelijk.
Te naïef.
Veel te naïef, precies. Goed.
Volgens mijn vrouw waren wij te naïef over Rutte. En zijn sms'jes.
Oh ja? Toen was jij heel... Ik geloof hem ook.
Mijn vrouw zegt van... Nee, dat moet ik niet geloven. Okay, ik geloof Rutte toch niet.
Ja.
Dus niet dat jij altijd alleen... Ik geloof ook wel eens mensen. En dan is het toch niet dat iedereen zegt van... Oh, inderdaad.
Nee. Nog meer achterdocht. Beloven we bij deze. Ja.
TPO Podcast.
Fantastisch interview met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, in het Parool van vandaag. Over haar reis naar Suriname. Dat was geen onverdeeld succes. Kop van het interview is: Femke Halsema na een week Suriname, / Je ziet dat dit land is leeggeroofd. En dan denk je, dat slaat op de koloniale tijd. Nee, Halsema was al in 2008 in Paramaribo. En ze zegt: ik schrok toen ik Paramaribo weer inreed. Het land was toen veel welvarender. Toen, dus in 2008, levendiger, opener. 'S Avonds meer drukte op straat. Nu is het behoorlijk uitgestorven en zie je veel armoede. Je ziet dat dit land is leeggeroofd. En leeggeroofd, daar bedoelt ze dus Bouterse mee.
Juist, ja.
Pijnlijk is dat de Surinamers na het excuus van de gemeente Amsterdam over het slavernijverleden dachten dat Halsema ook met geld over de oceaan zou komen. Maar het antwoord is nee.
Ja, als je met excuses komt, kom je met herstelbetaling. Dat weet iedereen. Waarom zou je anders excuses vragen, zal ik maar zeggen.
Ja,
jammer. Ja. Jammer dat het grote goudschip weer niet binnenvoert, zeggen. Het galjoen met florijnen.
Ja, het is wat dit interview zo fantastisch maakt, de Telegraaf die citeert er ook uit, is dat het verschil tussen Amsterdam en Suriname op alle fronten zo enorm groot is. Ook tussen de Surinamers die in Nederland wonen en de Surinamers die nog gewoon in Suriname wonen. Halsema die zegt op een gegeven moment: ja, ik vind het pijnlijk dat je de waarde van het excuus afhankelijk maakt van geld. We zijn de eerste stad in Nederland geweest die excuses heeft gemaakt. En die heb ik deze week herhaald op de Surinaamse radio. Echt lekker Hollands, weet je wel. Excuses gemaakt, verder sodemiet op met je geld. Die excuses die zijn diep gemeend, zegt ze, en vormen een beginpunt van nieuwe debatten. Nobody cares in Suriname. We werken aan een slavernijmuseum en zijn geïnteresseerd in verdere samenwerking. Maar herstelbetalingen zijn niet aan de orde. En dit is fantastisch hoe die symboolpolitiek van Amsterdam uitpakt en aankomt in Suriname, waar ze daar helemaal niks mee hebben.
Mooi, ja, dit kan die mensen ook helemaal niks schelen. Die willen gewoon geld.
Juist, en terecht natuurlijk, want ze hebben niks aan excuses.
Nee, leuk, excuses. Ja, maar we gaan een slavernijverleden museum bouwen in Amsterdam.
Ja. Ja.
Wat leuk als je dan in Paramaribo woont en niks hebt. Ja. En nog steeds wacht op het groot geld.
Ja.
Dat het toch eens een keer moet komen. Ja. Want ja, daar ben je al heel lang mee bezig als je daar woont.
Een totaal ander wereldbeeld. Dat bestuur dat zich helemaal, helemaal in de knoop praat de afgelopen jaren over een slavernijmuseum. En denkt dat het daarmee gedaan is. Weet je, op dat morele hoge paard staan en zeggen: nou, oké, weet je, dat hebben we geregeld. Nee, heb je gewoon niet geregeld.
Nee, heb je helemaal niet geregeld.
Niets.
En dan daar ook alweer toch wel weer gefrustreerd over zijn. En je afvragen hoe het toch komt. Die mensen niet eens even wat dankbaarder zijn.
Nog veel pijnlijker was dat Halsema op een voormalige plantage aan haar polsen geketend werd en een paar meter geketend moest lopen om de slavernij te beleven. Halsema zegt tegen het Parool: als witte Nederlander die daar plotseling een paar meter geketend moet lopen, voel ik gêne als ik het slavernijverleden moet herbeleven via een soort spel, terwijl ik me bewust ben van de wreedheden en de misdaden. Wij hebben misschien een andere behoefte aan beleving van slavernij dan in Suriname.
Ja, nou, dat is dan wel weer waar. Ze noemden het Disneyficering van het slavernijverleden. Daar kon ik wel een beetje in komen. Het is toch een beetje alsof je in Auschwitz even gaskamertje mag spelen. Of zo. Je even de douche in mag en dat soort dingen. Weet je, kijk, dat is natuurlijk. Je kan niet dat soort dingen versimplificeren door dan te zeggen. Je kan daar, als je daar heen gaat, moet je dus inderdaad aan een armband, aan een rail met een ketting. En dan krijg je een brandmerk, uiteraard niet gebrandmerk, maar met een rode stempel en dat soort dingen. Ja, daar kun je dus van alles bij voorstellen. Weet je, als je dat met de Holocaust doet, dan zegt ook niemand van, goh, leuk idee.
Nee, dat klopt.
Te dom en te pijnlijk is.
Ja, ja. Maar het is er wel.
Ja.
En die Surinamers, die leven daar in Suriname met het idee van, nou, misschien denken ze wel van, ja, ach, dat slavernijverleden, dat is zo lang geleden. Dat is ook weer misschien het grote verschil. We hebben ook goede dingen overgehouden aan de kolonisatie van Nederland, door Nederland. Ja, misschien pakken zij dat wel veel lichter op en is het niet te vergelijken met een Holocaust, ja, of wat dan ook.
Voor hun is het natuurlijk anders, ja. Ook omdat het, kijk, voor de blanken die daar komt, is dat natuurlijk toch een beetje een gevoel van gêne. En dat is voor de Surinamers natuurlijk niet. Ze hebben daar geen gêne bij.
Nee.
Zij zijn alleen maar slachtoffer. Dus je kan dan bedenken toch dat het idee is om daar dan iets meer mee te doen. Omdat natuurlijk, ja, dit valt verder natuurlijk ook niet zoveel te zien. Het is niet dat je nog eens een keer terug kunt kijken naar de slavernij. Het is niet dat je nog kunt zeggen, kijk, hier zit een slaaf of zo. Weet je? Dus je moet dan toch iets. Jota, ergens op een bepaalde manier proberen die verbeelding vorm te geven.
Ja.
En dat is natuurlijk ook weer anders dan de Holocaust. Want je daar natuurlijk wel een heel duidelijke overblijfsel en monumenten voor hebt.
Ja.
Ik bedoel, Auschwitz staat al op zich. Dat hoef je niet nog eens een keer inzichtelijk te maken.
Nee.
Maar ja, daar even, ja, dit is een plantage. Ja, maar ja, wat is een plantage? Ja, dan moet je maar wel even aan een ketting gaan katoen plukken. Weet je, is dat toch iets? Komt dat iets dichterbij? Maar ik begrijp wel dat zij dat zegt. Zeker ook als hoogwaardigheidsbekleder, als staats... vrouw of als burgemeester, toch iemand van een bepaalde
standing,
dat je toch ook denkt, van, krijg je wel een beetje een koloniaal gevoel bij. Het is een beetje pijnlijk.
Ja, je kunt dat niet met een glimlach doen, bij wijze van spreken. Of nee, met een heel ernstig gezicht kan dat ook niet.
Precies, en je kan het niet. En ja, het is natuurlijk een beetje toch. Ja, ik vind Disney film wel een goede vergelijking. Toch een beetje alsof je een soort pretpark ervan maakt. Pretpark slavernijverleden. Ja, ik weet niet of Quincy Gario hierom kan lachen, maar ik denk het niet.
Nee. Ik vond het dus wel het meest opvallende dat die Surinamers het allemaal zo anders beleven dan het gemeentebestuur en de Surinamers in Nederland, althans in Amsterdam. Ja.
Hè? Nou ja, ik weet niet of alle Surinamers in Amsterdam dat beleven. Je weet natuurlijk alleen...
Bij eens wel natuurlijk.
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk een boos groepje die dat soort dingen op de voorgrond duwt. Ik kan me wel herinneren dat als het dingen bijvoorbeeld over Zwarte Piet, hè, wat dan zo'n heet hangijzer was. Dat er als bijvoorbeeld dan Pauw net ging dan naar de Bijlmer. Weet je wel, ja, dan toch vooral meer mensen die zeiden, waar gaat het over? Dan mensen die zeiden, ja, ik ben echt woest.
Ja.
Dus het is natuurlijk de meerderheid... Denk daar natuurlijk ook anders over. En de meerderheid,
heeft
wel gewoon werk. Weet je?
Nee, maar ik geloof, Zwarte Piet is nog steeds populair, in ieder geval op de bovenwindse eilanden, had ik begrepen.
Ja, de Antillen vinden dat voor een groot gedeelte nog helemaal fantastisch, helemaal geweldig. En ja, als je gaat, die mensen zijn ook niet voor niks hier gekomen. Dus die werken hier en die wonen hier al. En dan moet je hebt niet de tijd om dan elke dag bezig te zijn met het slavernijverleden. En daar af te vragen hoe je het slavernij mag wel en niet mag spellen. Of dat dan slaafgemaakt moet zijn. Je bent gewoon druk aan het werk. Zeg maar als alle andere Nederlanders. Dus ik weet niet. Ik heb ook bij Surinamers nooit echt ooit het gevoel gehad dat het een droevige gemeenschap is. Het is meer een gemeenschap van de gulle lach.
Ja,
en veel luchtigheid.
Ja.
En vrolijkheid die daar... Dus ook juist aan hun verleden ook heel veel hebben, ja, veel luchtigheid hebben kunnen toevoegen. Iets op een manier waarop Nederlanders dat niet kunnen. Dus het lijkt me sterk dat half Suriname in Nederland er serieus op die manier mee bezig is ook.
Ja. Meer woke in de Wokeweek aanstaande vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag, de Wokeweek.
Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
Het absurdisme.
You're an adult, grow up, deal with it.
De terreur.
Everything woke turns to shit.
En het verzet ertegen.
This cancel culture is gonna end.
De Wokeweek in de TPO-podcast op vrijdag. De Vrijdagshow is te beluisteren door een abonnement te nemen van nog geen... euro per show, 50 eurocent per show. Petje.af/TPO podcast. We kijken even naar het legendarische programma dat ook eventjes op televisie was. De Snijtafel van Casper Jansen. Samen met docent Simon Burgers van de Haagse Hogeschool legt hij Rutger Bregmans Alle Mensen Deugen uit 2019 op die snijtafel. Al meer dan 1 miljoen keer verkocht dat boek wereldwijd, waarvan zeker 500.000 exemplaren in Nederland. Er zijn 11 afleveringen van 1.5 uur van de snijtafel van dat boek. Ik heb 3 fragmenten van de allereerste pagina.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog maakte de Britse legertop zich grote zorgen. Londen was in acuut gevaar. De stad was, aldus ene Winston Churchill, het grootste doelwit ter wereld. Een enorme, vette, dure koe die is vastgebonden om het roofdier te lokken.
Die opmerking van Churchill die hier geciteerd wordt, die heeft Churchill gedaan in 1934. Ik vind dat niet echt de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Daar kan je misschien over twisten.
De naam van het roofdier? Adolf Hitler. Als het volk zou breken onder de terreur van zijn bommenwerpers, was het gedaan met Groot-Brittannië. Een Britse generaal vreesde: het verkeer zal stoppen, de daklozen zullen gillen om hulp en de stad zal afglijden in totale chaos.
Nou, hier gaat het eigenlijk al helemaal mis. Want als je natrekt wanneer die Britse generaal die uitspraak heeft gedaan, dan blijkt dat in het jaar 1923 geweest te zijn. Die uitspraak heeft helemaal geen betrekking op een op handen zijnde Tweede Wereldoorlog. Die uitspraak is gedaan 10 jaar voordat Hitler überhaupt aan de macht was gekomen. Ja. Sterker nog, het wordt nog merkwaardiger. Als je die generaal gaat natrekken, dan blijkt die generaal in 1933 met pensioen gegaan te zijn. Die heeft zich toen heel erg ingezet voor de fascisten en de nazi's. Die is helemaal pro-Hitler geworden. En die was zelfs op de verjaardag van Hitler op 20 april 1939 eregast bij Hitler. Believe it or not, deze generaal heeft in 1961 als oud mannetje nog een boek gepubliceerd waarin hij heeft betoogd dat het jammer is dat Hitler niet de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Dus het is bijna grotesk dat Bregman op de eerste bladzijde van zijn boek iemand citeert die zoiets heel anders bedoeld en gezegd heeft dan Bregman hem in de mond legt.
Het is kostbaar.
Ja. Eigenlijk heb je nu al genoeg gehoord. Ook. Over het boek. Eigenlijk weet je nu al genoeg. Want dit was nog maar de allereerste pagina. De proloog.
Ja.
Ja, bedoel, je weet nu al hoe erg het dan verder gaat ontsporen met het boek.
Ja. Hij shopt enorm in de citaten die hij ooit ergens gelezen heeft. En waarvan hij denkt, van, nou, die kan ik gebruiken. Maar vergeet helemaal in welke context ze gedaan zijn, deze uitspraken. En dan te bedenken dat, ik heb even zitten uitrekenen hoeveel geld hij inmiddels hiermee verdiend heeft met dit boek. Gebonden editie is €60. En de paperback is €25. De schrijvers krijgen doorgaans 10% per boek, maar uitgegeven door de correspondent. Dus Bregman zal daar aandelen in hebben. Maar uit een conservatieve schatting is Bregman zeker €2,5 miljoen verdiend met dit boek.
Ja, nou, dat geld zal hij natuurlijk allemaal weggeven.
Ja.
Echt een socialist als hij is. En hij zal zichzelf, want dat is natuurlijk iemand die van die 2,5 miljoen geeft die 1,5 miljoen meteen aan de belasting. Want hij is natuurlijk voor een enorme rijke tax, toch? Ja. Rutger Bregman, toch? Ja, ja toch?
Maar het is zo fantastisch hoe iedereen daar is ingestonken. Een van mijn beste vrienden, Hans, die was er ook helemaal weg van. Die zei, dat moet je lezen. Ik zeg, nou, ik heb bepaalde reserves daar tegen Bregman. Ik wacht wel eventjes. Hij is dus winnaar geworden van de NS Publieksprijs. Dus dat wil ook zeggen dat commercieel succes, maar inhoudelijk is het een groot probleem.
Rutger Bregman is samen met de correspondent in 1 ding goed, en dat is marketing.
Ja.
Dat hele boek, en zo schrijft hij al zijn tekst, al die boekjes van de correspondent, worden ook geschreven als een soort funnel waar je langzaam wordt ingezogen. Het is ook de hele tijd een samenvatting van wat er gaat komen. Dus dan krijg je op pagina 2, krijg je dan maar daarover later weer meer. Ze hebben echt een techniek gevonden om goedlopende boekjes te produceren in die website. Net zo, dus helemaal niemand ooit die ik heb gesproken die zegt van, goh, ik lees graag wat op de correspondent staat. Ik heb nog nooit gehoord dat de correspondent nieuws heeft gemaakt. Maar ze hebben wel meer dan 60.000 abonnees. Ja, waarom? Dat het is toch een soort het nieuwe koffietafelboek. Je kan niet in sommige kringen vertoeven zonder lid te zijn van de correspondent. En dat is bij Rutger Bregman net zo. En kijk, die titel, hè, de meeste mensen deugen in combinatie met de enorme stichtelijkheid van een toen al bekende dominee als Rutger Bregman. Is voor heel veel mensen precies wat ze zoeken. En ik spreek ook mensen die inderdaad zeggen, ja, het biedt gewoon hoop. Weet je, ze willen gewoon hoop. Vinden ze echt... Ja, daar worden ze gewoon echt hypergeil van. En dat is als je... Ja, dat is... Rutger Bregman is daar volkomen echt de allerbeste in. In het verkopen van hoop. Wat in werkelijkheid gewoon toch een soort laffe, bedompte lucht is. Maar voor veel mensen is dit toch echt de Messias. En dus lezen ze dit soort boekjes en dat soort websites.
Ja. Ook omdat hij natuurlijk... zo'n geweldige performance heeft gehad op het World Economic Forum, waar al die CEO's heeft voorgehouden dat ze vooral belasting moeten gaan betalen.
Ja, was dat voor of nadat hij 2,5 miljoen euro had verdiend? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ik ben benieuwd
misschien wel tijdens, weet ik ook niet. Ja. Nee, ik denk hij is wel... want het is enorm goed voor zijn promotie geweest en voor de marketing ook van zijn boek natuurlijk. Er is ook een Engelse versie van op de markt gekomen. Nou, zullen we even één. Ik heb nog twee fragmenten.
Wat doet Bregman? Die gaat eerst iets nog ergers afschilderen. Die gaat zeggen, nou, waar iedereen zo bang voor was aan die vooravond van de Tweede Wereldoorlog, is dat na die bombardementen dat er een toestand van chaos en plunderingen zou plaatsvinden. Nou, gelukkig. Het is niet gebeurd. Wat zijn we blij? Wat deugen we? Ja, hallo hé. Ik denk dat wat er gebeurd is al erg genoeg is dat wat Bregman beschrijft juist een heel treurige geschiedenis is.
Ja.
Maar hij vreemdt het op een hele rare manier.
En dat gaat hij nog vaker doen.
En dat doet hij vaker.
En als je dan iets meer inzoomt, dan zie je nog dat de schets van die angst die Bregman in het begin geeft ook van geen kanten klopt. Ja. Dat hij een verouderd werk verkeerd citeert. Doet alsof dat nu op het nachtkastje van Churchill lag in 1939, waar nul bewijs voor is. En op het nachtkastje van een generaal die in feite verjaardagstaart zat te eten bij Hitler op dat moment. Ja. En dat allemaal, dus al die kleinere fouten, zullen we dan maar zeggen, kleinere fouten, om uiteindelijk die grote misleidende schets te maken.
Ja. Ja, erger kan het toch haast niet in een proloog. Maar dus de eerste zin of de eerste woorden zijn aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En daar gaat het al mis.
Ja, extreem problematisch. En dan moet het boek nog beginnen.
Ja, maar dit is hij. Rutger Bregman is een charlatan.
Dat is het.
Een misleider. Dat is 100% waarvan we daar al in de geschiedenis honderdduizenden van hebben gehad en waarvan er ook nog honderdduizenden zullen komen. Maar die zijn er altijd. Elk mens kan bedenken dat het totale kwarts is. Weet je, de meeste mensen deugen. Dat er uit zo'n boek alleen maar kwarts kan komen. Elke keer als ik die titel hoor, dan ga ik plaatjes van de Holocaust kijken.
Nou, precies.
Om zelf even een beetje nog te bedenken, hoe zit het ook weer? En dan hier hoor je hoe dat gaat. Rutger Bregman is in staat om te zeggen, ja, maar goed, de Holocaust. Weet je wel hoe goed die mensen elkaar samen hebben gevonden? Nee. In de barakken in Auschwitz, weet je? Weet je, dus iedereen dacht dat dan die mensen elkaar van het eten ook gingen beroven. Dat is niet gebeurd. Dat hoor je net, hè? Dat zegt die hoogleraar ook al. Gewoon op naar jou toe framen. En hij is ook, dat laat hij elke keer weten in zijn stukken, dat hij hier woest is. Dat hij heeft ook iets gezegd van, ja, in Nederland is het allerergste wat er is, is als je durft te beweren dat de mens wel goed is. Het is ook echt een soort evangelist die er zelf in gelooft.
Ja.
En elke werkelijkheid voelt zich toch gekrenkt. Want ja, mensen zijn gewoon in Nederland te gemeen en te positief. En het is typisch maakbaarheidsgeloof. Het is echt een typische zoon van een dominee die opnieuw zichzelf als verlosser ziet. Die toch de hoop weer in wil rammen. Ja, en tuurlijk is het boek een frame.
En als je nou echt, als je dit onderwerp nou echt zou willen op een bijna wetenschappelijke manier of semi-wetenschappelijke manier zou willen aanpakken, aanvliegen, dan ga je juist dat soort grote misdaden, dus de Holocaust, we hebben natuurlijk Stalin gehad, er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd in China tijdens de culturele revolutie. Dan zou je daarmee aan de slag moeten. Als je werkelijk zou willen bewijzen dat de meeste mensen deugen. Dan ga je daarop zitten. Dat gaat je niet lukken, dat weet ik ook wel. Maar dan moet je dat soort grote, gruwelijke, beestachtige gedrag van mensen, daar moet je je op zijn minst rekenschap van geven.
Ja, maar dat doet hij niet. Wat hij doet is dat framen door te zeggen, als je er anders naar kijkt, dan is het deugen. Weet je, dus er zijn vrouwen en kinderen aan puin gebombardeerd in Londen. Maar er werd niet op wijde schaal geplunderd. En het was geen chaos. Terwijl de mensen die dat hadden voorspeld, dat zijn de negatieven. Die altijd maar weer negatieve beloftes doen. Terwijl ja, leuk dat het niet is geplunderd. Maar was er een bombardement. Dus die mensen die getroffen zijn door het bombardement hebben niet nog de behoefte om te bedenken of er wel of niet gedeugd is. Ja. Die hadden liever geen bombardement gehad. En zo doet hij dat natuurlijk de hele tijd. Dus ik weet niet wat er in het boek staat. Maar je kan natuurlijk met elke grote gruwel uit de geschiedenis kun je zeggen van ja, maar er zaten ook goede dingen aan.
Ja. Handel in hoop, dat is typisch GroenLinks. Dat zijn de socialisten bij de Correspondent. Hij kan nooit een boek schrijven, de meeste mensen deugen niet. Dat kan hij nooit schrijven, want hij handelt in hoop.
Dit is een militante vorm ook van moralisme. Want in die hoek, in de correspondentenhoek, en dat soort bepaald slag van intellectuelen, waaronder ook veel journalisten helaas, en mediamakers in Nederland. Ja. Daar is diep gelovig in zijn. Je voelt altijd de woede. En dat is niet alleen. Ik weet dat. Je kent het boek De Welwillende wel.
Ja.
Van die Franse schrijver. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar dat is een verschrikkelijk boek. Omdat hij zich inbeeldt hoe het is om een SS-officier te zijn ten tijde van de Endlösung. En nou, dat beschrijft hij zo gruwelijk dat je daar na het lezen toch wel een nacht van wakker ligt. En die schrijver heeft ook alle prijzen voor gewonnen. En je hebt een andere schrijver, die heeft Himmlische hersenen, heette Heinrich, geschreven. Ook zeer kundig, en een groot geschiedkundige is dat, die er echt alles heeft gelezen over Heinrich en Himmler, wat het lezen valt en daar een boek op heeft gebaseerd. Maar die is veel linkser dan de schrijver van het boek De Welwillende. Die schrijft op een gegeven moment, haalt hij ook uit naar die schrijver, omdat hij hem te realistisch vindt. Omdat hij geen hoop biedt.
Ja.
Omdat die welwillende is. Dat is het echt, het is meer anti-hoop. Als je het uit de hoop hebt, dan denk je van ja, dat, hoe komt het ooit nog goed met de wereld? Nooit. En dat mag niet. Dat mag gewoon. Er zit echt een intense woede. Je moet per se hoop bieden. Je mag niet zeggen, de mens is slecht. Als je dat zegt, dan worden ze instant gaan schuimbekken. Ja, dat heeft Rutger Bregman ook.
Ja, en dat hebben ook,
kan er niet tegen.
Dat hebben ook de politici van GroenLinks.
Tuurlijk.
Die gaan ook tegen het plafond als je te realistisch bent en geen hoop biedt. Daar kunnen ze niet tegen, een wereld zonder hoop.
Je moet niet vergeten dat bij de Correspondent, daar komen de mensen vandaan die hebben bedacht dat je constructieve journalistiek moet bedrijven. Die Koekwous, die adjunct-hoofdredacteur was. Ja. Dat je journalistiek met een pluspunt. Ja. Dus je moet er ook een verhaal. Plus.
Je moet als journalist even uitleggen aan de mensen. Constructieve journalistiek is niet alleen beschrijven, maar vooral ook meedenken aan oplossingen. Want je kan niet zomaar de kijker en de wereld achterlaten als journalist door het alleen te beschrijven. Je moet ook echt met oplossingen komen. Alsof journalisten de hele situatie kunnen overzien en met een oplossing kunnen komen. Gruwelijk.
Nee, maar wat je dan moet doen is framen. Dus dan krijg je, er zijn een miljoen toetsies afgeslacht met een kapmes. En dan moet je daarna zeggen, maar er is ook wel goede ontwikkelingen in Rwanda daarna. Juist dankzij de oorlog.
Ja, precies,
en daar moet je dan over schrijven. Dat doen ze op de Correspondent. Het zijn echte
zendelingen.
Koelhandelaren.
Ja, ongelooflijk. Ik heb nog één fragment. Laat maar luisteren voor de lol.
Het boek is eigenlijk veel minder dik dan het lijkt. In de eerste plaats zijn de letters nogal groot uitgevallen.
Het boek is skinny fat.
Een beetje groter dan normaal. De bladzijden, het is gedrukt op heel dik papier. En het boek bevat heel veel bladzijden wit. En als je al die witte bladzijden en hoofdstuktitels bij elkaar optelt, dan kom je op 67 bladzijden wit. En ter vergelijking, ik heb hier een heel mooi boek van 100 jaar oude geschiedenis van de mens, die Outline of History van H.G. Wells. Dat boek is kleiner. Het is ook dunner. Toch is het zo dat dit boek van Wells 3 keer zoveel woorden bevat als het boek van Bregman. Wat heel merkwaardig is in het boek van Bregman, is dat er geen bronnenlijst in staat. Er staan wel alleen voetnoten in, dus waar je indirect de bronnen uit moet halen. Mm. Wat nog erger is, is dat er geen register in staat. Mm. En waarom is dat erg? Omdat je daardoor eigenlijk niet in een oogopslag kan nagaan welke onderwerpen Bregman behandelt en welke niet. Mm. Nu is het zo dat er een Engelse vertaling is verschenen van het boek van Bregman. Mm. En daar staat wel een register in. Wat dan opvalt is wat voor onderwerpen hij allemaal niet behandelt. Kolonialisme komt niet voor. Concentration camps komt er niet in voor. Torture komt er niet in voor. Wat helemaal niet in het boek voorkomt is discriminatie van vrouwen, geweld tegen vrouwen, verkrachting, vrouwenbesnijdenis. Een toch een heel belangrijk akelig onderwerp. Wat hij helemaal niet behandelt is discriminatie van homoseksuelen.
En de Holocaust behandelt hij eigenlijk wel en niet. Maar daar komen we nog op. Ja,
vooral niet.
Ja, maar meer niet dan wel.
Ja.
Hij bedenkt iets, alle mensen deugen en hij schrijft er naartoe.
Ja, en dan de kunst van het weglaten.
Ja, precies.
Zolang je de Holocaust weglaat en torture en concentration camps en zo, dan kom je al snel meer in de richting daarvan. En dat is ook... dat is ook de hele tijd tactiek die ze gebruiken. Je had ook bij dit soort mensen, bij correspondentianen zal ik maar zeggen, bekende Zweedse professor, die is inmiddels overleven, had een aantal ziekte. Die was dan ook maakte van die gelikte TED-filmpjes. En dat werd dan ook altijd heel veel gedeeld en ging dan viraal. En dat was dan iemand ook die zei van ja, je moet naar het hele geheel kijken. Dus dan, want de journalistiek is dan stom, want die schrijven dan over Nigeria alleen maar als er weer een aanslag van Boko Haram plaatsvindt. Maar je moet dan de rest van Nigeria, gaat heel goed met de democratie. Weet je, en hij heeft zo'n beroemd fragment dat hij dan zijn schoen pakt en dat hij zegt van ja, je kunt alleen een schoen beschrijven, maar ik heb schoenen, ik heb broekspijpen, ik ben meer. En die deed precies hetzelfde. Maar wat je zag, is dat soort mensen heel dwangmatig altijd alleen maar het positieve willen benadrukken. Ja. Dus die zeggen, ja, maar je moet dan niet... eigenlijk zeggen van, je moet eigenlijk helemaal niet over Boko Haram schrijven in Nigeria. Je moet dan alleen maar uitlichten dat het gewoon goed gaat met de democratie in een gedeelte van Nigeria. Je niet alleen in Noord-Nigeria. En het is... Je zit daar heel dwangmatig. En ik weet dat, want ik ben christelijk opgevoed. Ik weet hoe dat gaat. Het is de dwangmatigheid van een bepaalde boodschap brengen. En in die boodschap moet je een bepaalde kleuring brengen. En een bepaald gedeelte laat je weg. En daar krijg je dus vragen. Want dat, ja, je zegt het wel, maar dat is toch een strijd met dit en dit. En dan zeg ik, ja, luister eens. Altijd maar dit soort vragen. Op die manier is het natuurlijk geen mogelijkheid om in het goede te geloven.
Ja, ja, ja.
Dus je moet dan... En dat is bij Bregman net zo.
Ongelooflijk. Het heeft nog niks met journalistiek te maken. Niks met onderzoek.
Helemaal niks.
Helemaal nul.
Maar wat ik mooi vind is dat je die professor hoort. Is wat ik net zei. Hoe goed ze zijn bij de correspondent. In dat marketing. Wat ze hebben heel goed door. Wat mensen willen. Mensen willen een mooi, groot, gelikt, glimmend boek.
Ja. Ja.
Weet je, met een mooie titel. En ze zijn altijd van het begin af aan goed geweest van opmaken. Hè. Ze hebben die site van de correspondent. Was natuurlijk destijds heel nieuw. Hè, met een heel duur ontwerpbureau. Met zo'n mooi design. En gelikte shit allemaal. Daar zijn ze heel goed in. Dus dan krijg je inderdaad een boek. Met heel dik papier. En dus inderdaad. Dat, wat dan heel dik lijkt. Want dikke boeken lijken intellectueel. Ja. Dat begrijp je. Als je die in je kast staat. Dan heb je veel meer status.
Ja,
en dus inderdaad. En dat klopt, wat ze zeggen zijn altijd hele grote letters met een bijna dubbele regelafstand. Dus drie zinnen op één. Je hebt bijna het idee dat je echt een groot letterwoordenboek voor kinderen zit te lezen. Dus je hoeft dan ook niet heel veel te schrijven om toch een heel dik, indrukwekkend werk te produceren.
Ja, ja.
Weet je, het is echt wat de correspondent en Rutger Bregman en die uitgeverij van de correspondent echt in de finesses beheren. Ja. Is intellectualiteit verkopen.
Ja,
dit is echt. Ja. De correspondent heeft echt feilloos door hoe je de bakfietsende D66er in Amsterdam met een grachtenpan met een raamwaar. Ja, wat altijd uitkijkt op boekenkasten.
Ja.
Hoe je die kunt overhalen iets te kopen waar verder nul inhoud in staat. Ja,
van boeren de kapitaalkrachtige gedeelte van Nederland.
Tuurlijk,
aan.
Alles is slik en gelikt.
Het is pure feel good. Yep. Ja, fantastisch. Wie de hele serie wil zien en meer van de snijtafel, die verwijs ik echt naar hun eigen YouTube-kanaal, de snijtafel op YouTube. En dat zijn ook jongens die leven van donaties, dus ik heb er ook geld over gemaakt. Want het is belangrijk dat dit werk blijft gebeuren, want het is niet alleen amusant, het is ook hard nodig.
Voor iemand als Rutger Bregman is het wel nodig. Dan moet je toch wel het nodige tegenwicht aanbieden, denk ik.
Ja.
Omdat je ziet wat voor een toch een soort volkshysterie. Dit soort boeken worden gekocht, terwijl er dus inderdaad geen fuck in staat.
Ja. Dat is het. Volkshysterie. TPO Podcast. De TPO Podcast is er dinsdag en vrijdag. En vrijdag betaal je, ja, natuurlijk, 50 cent per aflevering. Ranting and Reason. En daarvoor kun je naar petje.af/TPO Podcast. Bert is er nog geschreven naar ons.
Ja, dit zijn nog wat uit de oude doos. Die zijn blijven liggen. Toen vlak nadat wij de awards hadden gewonnen.
Oh ja.
Duco Kruitser schrijft: heren, gefeliciteerd met het winnen van de Online Radio Awards 2022. Ik kan niet beoordelen of het terecht is, want ik luister alleen naar jullie podcast. Dus dat is moeilijk vergelijken. Ik hoop dat de trofeeën enige scrapwaarde hebben, zodat jullie deze in tijden van nood ook nog kunnen omsmelten. Hartelijke groet, Duco.
Dankjewel, Duco.
Hoi, mijn naam is Arsto en ik ben 80 jaar en ik woon als expat sinds 2006 op Batam in Indonesië. Ik wil luisteren vaak naar jullie. Hartelijk dank voor jullie werk. Met vriendelijke groeten, Arsto.
Meneer Arsto Jager, hartelijk dank. En lekker blijven luisteren en lekker blijven leven ook daar in Indonesië. Ik hoop dat het leven goed is daar. Bedankt voor het schrijven. Wil je ook schrijven? Schrijf dan naar info@tpo.nl. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO-podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. Of 4 euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast. Met in de Vrijdagshow de one and only Woke Week. Met aanstaande vrijdag de woke-escalatie op de Universiteit van Maastricht. En mogelijk ook eindelijk een verklaring van de Volkskrant hoofdredactie waarom de rubriek van Jan Kuitenbrouwer gecanceld is. Daar hebben we nog steeds geen verklaring voor. Dus dat verwachten we eigenlijk wel. Meneer Klok.
Klok? Pieter. Is toch wel zo'n Radio 1 forum waar die dan gaat zitten?
Oh ja, precies.
Zeggen dat het allemaal niet zijn schuld is en zo?
Nee, en ik vraag me ook af, de eerste columnist van de Volkskrant die hierover durft te schrijven.
Ja, laten we. Ik ben benieuwd.
Dit vind ik toch wel. Het is wel een mooi onderwerp voor een column. Dus ik ben benieuwd wie dat durft, aandurft.
Ja, dat heb je nog niks van Kuitenbrouw verder gehoord.
Nee. Ah. Meer daarover aanstaande vrijdag dus. Regel het vrijdagabonnement via petje.af/tpo podcast. Veel dank. Stay cool.
Tot vrijdag.
Ik ben hier helemaal bij stem. TPO Podcast. Bert Brussen, Roderick Belo. Ranting and Reason. The first thing I learned when I went in this business is have fun on the radio. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. In de TPO-podcast op vrijdag, de Woke Week.
Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
Het absurdisme.
You're an adult, grow up, deal with it.
De terreur.
Everything woke turns to shit.
En het verzet ertegen.
This cancel culture is gonna end.
De Woke Week, in de TPO-podcast, op vrijdag.